gemeente. Fijn dat u hier allemaal bent. Bijzonder welkom. Misschien zijn er onder ons die niet zo lekker in hun vel zitten en die misschien gedacht hebben, zal ik wel naar de kerk gaan vanmorgen. Het is moederdag vandaag. Hè? Misschien bent u zelf geen moeder, u had het wel graag willen worden. En u dacht, er zal misschien wel weer een groot feest van gemaakt worden. U had er misschien niet zoveel zin in. U bent toch gekomen, daar zijn we blij mee. Misschien voel jij jezelf niet zo gelovig. Denk je, ja, pas ik daar wel in die kerk? Ik ben veel meer een zoeker. Je bent toch gekomen. Daar zijn we dankbaar voor. Dat we er zo hier samen mogen zijn. En we hopen met elkaar op een hele goede dienst. Ik heb een aantal mededelingen voor u. Die betreffen allereerst de bloemen. De bloemen van de Zuiderkerk. Die gaan ter bemoediging naar broeder D. En ik heb begrepen, de voornaam is Douwe van de Geest. En broeder van de Geest woont, heb ik ook begrepen, aan de gasthuis. Nee, aan de Fokjesweg. Aan de Fokjesweg. En de bloemen van de Adventkerk die gaan naar zuster T. van Halteren Huigen van de Zuidweg. Er wordt aan het eind van de dienst gecollecteerd. De inzamelingen zijn bestemd allereerst voor de kerk. In de tweede plaats voor Chris en Volkom. Dat zijn mensen die zich bezighouden met verslavingszorg. En de deurcollecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. Maandag 13 mei vergaderen de wijkraden Boerswetering, Bikkersvaart en Blokhuiswetering in de Adventkerk. Dat begint om 17:30. En dan is er kerkelijke bevestiging van het huwelijk aangevraagd door Michael Pruis en Rosita Pruis de Graaf. Op vrijdag 17 mei om 14:00 in de Zuiderkerk, dominee Doorn zal de dienst leiden. Het adres blijft op de Karrekiet. Op zondag 26 mei aanstaande zullen Bob Muis, Kiekendief, Ellen Muis, Kiekendief, Lisa Ruizendaal van de Vuurhonger, Joost Hopman van de Venestraat, Naomi de Graaf van de Buizert, Rolando Bigagli van de Plevier, Jan de Graaf van de Nieuwe Schans en Mirjam de Graaf Bos ook van de Nieuwe Schans. Zij hopen belijdenis te doen van het geloof in de ochtenddienst hier in de Adventskerk. Mooi dat een heel aantal mensen die dat verlangen hebben en we leven met hen mee op weg naar die 26e mei toe. Op zondag 2 juni aanstaande zal in de avonddienst in de Adventkerk afscheid genomen worden van Wouter Bos. In de komende kerkwijze zal aan de gemeente worden gevraagd om op de gebruikelijke wijze bij te dragen aan een afscheidscadeau voor Wouter. Vanavond om 19:00 is er in de Zuiderkerk een dienst met als voorganger dominee A. Prins uit Vriezenveen. Vanmorgen ben ik uw voorganger, mijn naam is Gijsbert van der Brink. Ik kom uit Woerden. Ik ben in het dagelijks leven doseer ik theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ik was hier één keer eerder voor u, maar dat was in de Zuiderkerk, was in de tijd van dominee Hoek. Die herinnert zich misschien nog wel, dat is een oude vriend van me. En nu mag ik hier weer een keer zijn. Uw organist is Jacob Veldhuis. En er is kinderneverdienst voor de kinderen van de groepen 1 tot en met 8. Lantaarndrager is Jason de Graaf. Is Jason er? Nee, Jason, ja? Nee, deze is er niet, denk ik. Soms wordt er dan blijkbaar een naam opgeschreven. En het kind wat dat betreft is er dan niet. Dan mag iemand anders straks lantaarndrager zijn. Kinderen kunnen gebruik maken van de kiestas achter in de kerk. En na de ochtenddienst is er gelegenheid om koffie en thee te drinken met elkaar in de zaal. Tot zover deze mededelingen. Wij wensen elkaar een goede en gezegende dienst toe. En die gaan we beginnen nu met het zingen uit Psalm 131. God kennen wij als onze Vader. En daar zullen we in het volgende lied ook van zingen. Dat is ook een hele belangrijke Bijbelse aanduiding van God. Hè? Maar God is ook als een moeder. En op deze moederdag willen we daarvan zingen met Psalm 131. Daar wordt namelijk op een hele intieme manier gesproken over hoe God ook als een moeder voor ons is. We zingen uit Psalm 131. De versen 1, 2 en 3. stilte waar het in deze psalm over ging, die brengen we nu ook in praktijk. Door een moment stil te zijn en ons open te stellen voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Genade voor u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de Heilige Geest. Amen. Samen bidden. Heer God, u was het die ons wekte vanmorgen. U was het die het dag deed worden. Een nieuwe dag, een prachtige, stralende zondag. Teken van uw trouw, dat u dat elke dag weer doet. En wat kan er veel in een dag zitten. We danken u dat we een vrije dag mogen hebben, een zondag. Een moederdag nog wel. Speciaal omdat we dankbaar mogen zijn voor wat u ons in onze moeders gegeven hebt. En daar willen we je ook voor danken. Voor al het goede wat zij aan ons gegeven hebben en misschien nog steeds geven. Voor wie zij voor ons betekend hebben, willen wij u danken. Voor alles wat ze goed gedaan hebben in ons leven. En we bidden voor hen die moeder zijn. Dat ze het op zo'n manier mogen zijn. Dat het goed is, ook voor hun kinderen, voor allen in hun omgeving. Dat er zegen van het moederschap uitgaat. Wij komen ook tot u met datgene wat niet goed ging in de week die achter ons ligt. Wij verootmoedigen ons voor u zoals dat in de liturgie staat. Dat wil zeggen dat we ons klein maken. En ons te binnen brengen dat wij wel allerlei klachten over u kunnen hebben. Dat we vinden dat u allerlei dingen anders had moeten doen. Maar dat we eerst maar eens moeten stilstaan bij hoe u naar ons zou kunnen kijken. En welke klachten u over ons zou kunnen hebben. Als mensen die goed geschapen zijn, maar die toch ook zo vaak weer voor het kwaad kiezen. Wij komen tot u met de dingen die we niet goed deden. Ook die willen we niet bij u weghouden. Want anders dan gaan ze ons in de weg zitten. We denken aan die momenten waarop we ons gelijk wilden halen ten koste van een ander. Waarop we onredelijk waren of wrokkig, elkaar geen ruimte gaven. Slordig omgingen met uw schepping. Onverschillig waren tegenover u en wat u er eigenlijk van vindt. U weet wel wat er niet klopte. En waarmee we u en anderen tekort hebben gedaan. Wij willen u vragen of u ons dat wilt vergeven. En of u ons naar ons wilt kijken alsof wij uw Zoon Jezus Christus zijn. De enige die zonder enige zonde op aarde geleefd heeft. Wij bidden u dat u met ons verder wilt gaan omwille van hem. Zodat wij niet hoeven te denken dat het toch nooit wat met ons wordt. Maar dat we mogen opstaan, zoek het naar goede wegen, wegen achter Jezus aan. Met een hart vervuld van zijn liefde. Amen. Ik lees u een woord van genadeverkondiging uit Jesaja 66, het 13e en 14e vers. Zoals een moeder haar zoon troost, zegt God haar, zo zal ik jullie troosten. In Jeruzalem zul je troost vinden. Wat jullie daar zien, zal je hart verblijden. Wij zingen nu uit het liedboek, lied nummer 836, het eerste couplet. Ik ga u de 10 geboden lezen. Soms kan je denken, ja, hoe moet ik nou eigenlijk leven? En veel mensen denken al, ik leef gewoon zoals iedereen leeft. Ik doe gewoon wat iedereen doet. En dat zal wel goed zijn, maar dat doet iedereen. Maar wat iedereen doet, is niet altijd goed. En soms is wat de meerderheid doet ook ronduit niet goed. En we hebben dus een maatstaf buiten mensen nodig om te weten wat wel en wat niet goed is. Want als je gewoon maar met de meerderheid meedoet, is best kans dat je heel veel dingen gewoon niet goed doet. En zo'n maatstaf heeft God ons denk ik gegeven in de 10 woorden die hij sprak tegen Mozes en tegen Israël. Ik lees die woorden en we zingen aansluitend uit hetzelfde lied uit het liedboek. En nu de coupletten 2 en 4. Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Bevrijdingsdag achter de rug. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer. Vereer ze niet, want ik, de Heer uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders roep ik de kinderen ter verantwoording, en ook het derde geslacht en het vierde wanneer ze mij haten. Ja, dat lees ik net iets anders dan dat er staat, denk ik, want dat is in de nieuwe versie van de nieuwe Bijbelvertaling. Heeft men de vertaling van dat moeilijke vers toch weer iets aangepast. En ik denk ook wel terecht, vandaar dat ik als het gaat over die verhouding tussen ouders en kinderen, dat even zo lees. Roep ik hen ter verantwoording. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere, het is een heilige dag. 6 dagen kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de 7e dag is een rustdag, die gewijd is aan de Heer, uw God. Daar mag u niet werken, dat geldt voor u, uw zonen en dochters, uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee, met alles wat er leeft, en op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbatdag gezegend en heilig verklaard. Toon eerbied voor uw vader. En ook, zeggen wij vandaag speciaal bij, voor uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer uw God u zal geven. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander. En evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf of slavin, zijn rund of ezel, of zijn Tesla. En vul het verder allemaal maar in, wat hem ook maar toebehoort. Amen. Bij de opening van de Bijbel. Laten we bidden. Doe ons dat ervaren, Heere God, hoe schoon uw vrede is. Dat die vrede die u geeft, die stilte, die rust, dat die ver uitgaat boven al het spektakel en lawaai, wat zo vaak om ons heen te horen valt en wat de wereld ons te bieden heeft. Het Songfestival is weer afgelopen, maar het dreunt nog na op allerlei manieren. En zo is er zoveel lawaai en spektakel om ons heen, maar u schenkt vrede en rust. En daar verlangen wij eigenlijk heel diep naar, te midden van alle onrust van deze tijd. En daarom komen wij tot u voordat we de schriften openen, om u te vragen of u zelf met de geest van uw vrede in ons midden wilt zijn. Ook op deze wezenzondag tussen Hemelvaart en Pinksteren in, een dag waarin de kerk zich van huis uit verweest voelt, komen we u daarom vragen, omdat we weten dat u echt niet weg bent van deze aarde. Dat u echt nog wel doorwerkt. En daar willen we ook om vragen dat u dat ook vanmorgen wilt doen. Als de Bijbel opengaat, wilt u dan tot ons spreken? Wilt u geven dat het woord van u ons mag raken? Dat we daar ook voor ontvankelijk zijn, om het naar ons toe te laten komen en om ons er ook aan toe te vertrouwen. Dat spreekt niet vanzelf. Want wij zijn vaak moeilijke mensen die voor u ook heel moeilijk daar te krijgen zijn waar u ons hebben wilt. En daarom bidden we juist dat u dat toch maar wilt doen. Daarom bidden we om de kracht en de genade van uw Heilige Geest. Die ons op die weg van de zaligheid, van het eeuwige leven, de weg van het goede leven weet te brengen. Hoor zo onze gebeden. Wees ook met de kinderen als ze een kinderlevendienst zo dadelijk zullen hebben. Geef hen ook daar een goede tijd. Wees met hen die er niet bij kunnen zijn, maar die wel van huis uit met ons meedoen. Geef ook hen een zegen in deze dienst. Dat vragen we u in Christus' naam. Amen. Mogen de kinderen even naar voren komen? Kinderen die naar de kinderlevendienst gaan dan. Nou, die mooie wel. Die staat hier, de lantaarn, denk ik, hè? Ja. Mag u ook wel doen. Ja, prima. Zo, komen we bij, jongens, hè? Hadden jullie al... Ik ga even hier staan. Hadden jullie al begrepen dat het... Wat voor dag is het vandaag? Weet jullie dat? Moederdag. En hebben jullie daar al iets mee gedaan, of niet? Ja? Wat heb je gedaan?
Cadeautje.
Ja? Was ze er blij mee? Ja? Fijn. Ja? Jullie ook? Ja? Was het leuk om te doen, of niet?
Ja.
Ja, toch? He? Nou, hopelijk zorgt jullie moeder heel goed voor je. En is het ook fijn om zo moederdag te mogen hebben. En dan haar te bedanken, hè, voor alles wat goed is. Misschien doet je moeder ook wel eens iets wat je niet zo fijn vindt. Dat kan natuurlijk. Hè? Maar ze doet vast ook wel dingen die wel heel fijn en heel goed zijn. Hoop ik tenminste voor jullie. Dat jullie echt blij met je moeder kunt zijn. Het is natuurlijk best wel heel belangrijk, hè, wie je moeder is. Dus dan is het ook heel goed dat er één dag is waarop we haar even speciaal aandacht geven en cadeautjes geven. Nou, ik weet niet precies waar jullie het over gaan hebben. Misschien wel over heel iets anders. Maar wie van jullie vindt het wel leuk om de lantaarn mee te nemen? Ja? Jij dat leuk? Nou, dan mag jij dat doen. Goed, dan mogen jullie naar de keer de nevendienst. Ik hoop dat we jullie straks weer terugzien dan. Moederdag preek ik altijd wel graag over een moeder, bij voorkeur een van de aartsmoeders. En voor vanmorgen is de keus gevallen op Sara, vrouw van Abraham. En we lezen daarom met elkaar over Abraham en Sara uit Genesis 18. Ik lees u dat uit Herzienes Statenvertaling. En in het Nieuw Testament staat ook nog iets over haar. Dat staat in Hebreeën 11. En die verse lees ik ook nadat we gezongen hebben. Eerst dus Genesis 18, vers 1 tot en met 15. Daarna verscheen de Heere aan Abram bij de eiken van Mamre toen hij in de ingang van de tent zat en de dag heet werd. Abram sloeg zijn ogen op en keek en zeer stonden drie mannen voor hem. Toen hij hen zag, liep hij hun snel uit de ingang van de tent tegemoet en boog zich ter aarde. En hij zei, mijn heer, als ik nu genade gevonden heb in uw ogen, ga dan uw dienaar toch niet voorbij. Laat er toch wat water gebracht worden, was dan uw voeten en rust wat uit onder de boom. Dan zal ik een stuk brood halen, zodat u op krachten kunt komen. Daarna kunt u verder gaan. Daarom bent u immers bij uw dienaar langs gekomen. En zij zeiden, doe zoals u gesproken hebt. Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara, en zei, haast je, kneed drie maten meelbloem en maak er koeken van. Abraham liep snel naar de runderen en nam een kalf dat er mals en goed uitzag. Hij gaf het aan de knecht, die zich haastte om het te bereiden. Toen nam hij boter en melk en het kalf dat hij bereid had en zette het hun voor, en terwijl zij bij hen onder de boom, terwijl hij bij hen onder de boom stond, aten zij. Toen zeiden ze tegen hem, waar is Sara, uw vrouw? Hij zei, zie ze in de tent. En hij zei, ik zal over een jaar zeker bij u terugkomen, en zie, dan zal Sara, uw vrouw, een zoon hebben. Sara hoorde dat, bij de ingang van de tent die achter hem was. Nu waren Abraham en Sara oud en op dagen gekomen, het ging Sara niet meer naar de wijze van de vrouwen. Ze menstrueerde niet meer. Daarom lachte Sara in zichzelf. Zal ik nog liefdesgenot hebben nu ik oud geworden ben en ook mijn heer oud is? En de Heere zei tegen Abraham, waarom heeft Sara toch gelachen en gezegd, zou ik ook werkelijk baren nu ik oud geworden ben? Zou er iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Op de vastgestelde tijd, over een jaar, zal ik bij u terugkomen. En Sara zal een zoon hebben. Maar Sara ontkende het en zei, ik heb niet gelachen, want ze was bevreesd. Maar hij zei, nee, u hebt terecht wel gelachen. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. Wij zingen over Sara, lied 164, vers 1 en 2. Thank you. Hebreeën 11, vers 8 tot en met 12. Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen. En hij ging op weg zonder te weten waarheen. Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was, maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaac en Jacob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten, omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd. Door haar geloof ontving ook Sarah, hoewel zij onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind te verwekken. En wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan. Zo bracht één man, wiens kracht al gestorven was, zoveel nakomelingen voort als er sterren aan de hemel staan. Ontelbaar als zandkorrels op het strand langs de zee. Lied 164, vers 3. U zag waarschijnlijk dat die melodie niet helemaal bij de tekst paste, maar ik had zelf gevraagd of dat lied op een iets bekendere melodie gezongen kon worden, zodat u ook iets makkelijker wellicht mee kon zingen. De tekst voor de preek is uit Genesis 18, vers 12. Ik kan misschien niet op de beamer nog even, Genesis 18, vers 12, of lukt dat nog? Ja? Kunnen we daar nog even naar kijken? Daarom lachte Sara in zichzelf, zal ik nog liefdesgenot hebben nu ik oud geworden ben en ook mijn Heer oud is. En het zal met name over dat eerste woordje oud gaan, nu ik oud geworden ben. Dat is eigenlijk de tekst. God belooft Abraham opnieuw een zoon. God verschijnt aan Abraham bij Mamre. Abraham krijgt bezoek van drie mannen. Zomaar drie opschriften. Die in verschillende Bijbelvertalingen boven Genesis 18 zijn geplaatst. En u hoort in elk van die drie opschriften komt de naam van Abraham voor. Abraham is natuurlijk ook degene die hier op de voorgrond staat. De blikvanger. Maar de vraag is of het in dit gedeelte eigenlijk wel om Abraham gaat. Als wij dit gedeelte lezen tegen de achtergrond van alles wat eraan vooraf gegaan is, dan kunnen wij maar één conclusie trekken. En dat is dat het wat hier gebeurt, helemaal niet om Abraham draait. Maar om Sarah. Zijn vrouw. Abraham is hier eigenlijk maar een figurant. Een bijfiguur. Sarah is degene om wie het allemaal begonnen is. En daarom wil ik met u vanmorgen in het bijzonder eens op haar letten. Op hoe deze vrouw moeder werd. Ja, ze staat dus op het eerste gezicht in de schaduw van haar man. Hè, zoals dat de hele geschiedenis door heel vaak in allerlei culturen het geval is geweest. Maar als wij tussen de regels doorlezen, dan krijgt Sarah toch wel een eigen gezicht. En om maar meteen met de deur in huis te vallen, gemeente, dat eigen gezicht van Sarah is niet vrolijk. Integendeel. Sarah gebruikt in onze tekst een aangrijpend woord om aan te geven hoe zij eraan toe is. Dat komt in onze vertaling helaas niet zo goed uit de verf. Het is net alsof de vertalers het een beetje te vonden. Zoals Sarah haar situatie beschrijft en het daarom maar een beetje gedempt hebben. Zal ik nog liefdesgenot hebben nu ik oud geworden ben en ook mijn man oud is, horen we haar zeggen. En dan denk je, nou ja, dan staat er in het Hebreeuws blijkbaar het woord oud eerst voor Sarah zelf en dan datzelfde woord oud voor Abraham. Maar dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Als Sarah het over haar man Abraham heeft, dan gebruikt zij het normale Hebreeuwse woord voor oud. Zaken is dat. Maar als Sarah het over zichzelf heeft, als ze zegt dat ze zelf oud geworden is, dan gebruikt ze een heel ander woord. Ze zegt niet ik ben zaken, maar ze zegt ik ben balla. Dat is wat ze zegt in het Hebreeuws. En balla, dat is een woord dat destijds vooral gebruikt werd voor textiel. Net als bij de Bedouinen vandaag was textiel, dus stof zeg maar, in het nomade bestaan dat Abraham en Sarah leidden, een enorm belangrijke stof zeg maar. Je gebruikt het voor van alles en nog wat. Voor de lichaamsbedekkende kleding die je droeg, dat is gemaakt van stof natuurlijk. Maar ook je tentdoek was van stof. Als je dingen moest repareren, dan gebruikte je daar textiel voor. Voor de schoonmaak en noem het maar op. Textiel was in het leven van Abraham en Sarah van levensbelang. Dus het werd gebruikt. Het werd hergebruikt. En het werd nog een keer gebruikt. Net zo lang totdat je er echt niets meer mee kon beginnen. Tot het echt niet meer ging, omdat het zo door en door versleten was, tot de draad, dat je het eigenlijk alleen nog maar kon weggooien. En weggooien betekent in de praktijk verbranden, want je had geen wekelijkse ophaaldienst in de woestijn die netjes jouw rommel, jouw vuilnis meenam. Wel nu gemeente, als stof, textiel, zo sleets geworden was, zo helemaal op, dat je het alleen nog maar kon verbranden, dan heette het balla. En precies dat woord gebruikt Sarah dus voor zichzelf. Als we haar in Genesis 18 ontmoeten, heeft ze aan dat ene kleine woordje genoeg om aan te geven hoe zij eraan toe is. Ze zegt niet zo van, ah, ik ben al wat ouder hoor, ik hoor al bij de senioren, hè, je weet hoe het gaat. En ook niet, ik ben verwelkt, hè, zoals de nieuwe Bijbelvertaling dat heeft, al komt dat er al iets dichterbij. Maar het is allemaal nog te lief. Ze zegt, ik ben balla. Ik houd er ooit zo van hoor, om allerlei Hebreeuwse of Griekse woorden in de preek te gebruiken. Maar ik dacht, vanmorgen moet ik u dat woord toch maar even gewoon noemen. Balla. Het kan ook gebruikt worden, elders in het Oude Testament, voor bijvoorbeeld botten en beenderen. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Psalm 32. Daar is het wel goed vertaald. Toen ik zweeg, teerden mijn botten weg, zegt de dichter daar. Ze raakte helemaal broos en vermolmd. Ze hoefde er even tegen aan te tikken en ze zei knak. Dat was ermee gebeurd. Weggeteerd. Dat is het. Dus als Sarah zegt, ik ben balla, dan beginnen wij een beetje te begrijpen wat zij bedoelt. Abraham, mijn man, die mag dan alleen maar oud zijn. Ik ben totaal versleten. Dat is wat ze zegt. Ik heb geen enkele toekomst, geen enkele hoop meer, want ik ben nergens meer goed voor dan alleen maar om weggegooid te worden. Ik ben balla. Het Nederlands heeft niet één woord dat het allemaal heel precies weergeeft. Een woord als versleten, afgesloofd, uitgeleefd, hè, die komen er nog wat dichtst bij. Geen schijn van kans dat het ooit nog iets met mij wordt, zegt Sarah. En deze geschiedenisgemeente, die gaat er nu over dat dat dus toch niet waar blijkt te zijn. En dat Sarah wel degelijk een toekomst heeft. En nu ga ik even met u bij het begin beginnen. Waar is het allemaal bij Sarah begonnen? En dan ga ik gewoon eventjes de hele voorgeschiedenis langs. En dan zult u zien hoe Genesis 18 daarop aansluit. Hoe was het nou zover met Sarah gekomen? Dat ze zo door en door uitgeleefd was geraakt. Dat is een lang verhaal. Toen ze jong was, had haar man, Abraham, op zekere dag een stem gehoord. De stem van God, dacht hij. Het zal je maar gebeuren. En die stem had tegen hem gezegd: Abraham, ga jij uit je land, uit je familie en uit het gezin van je vader naar het land dat ik je wijzen zal. En ik zal jou tot een groot volk maken. Ik zal jou zegenen en je zult tot een zegen zijn. Genesis 12, daar was het begonnen. De eerste keer dat God naar Abraham toe was gekomen. En Abraham had gedaan wat de stem tegen hem zei. En Sarah ging mee. En toen gingen de jaren voorbij. Waren er helemaal niks gebeurd. Helemaal niks. Dat wil zeggen, niets wat ook maar het begin leek van de vervulling van die belofte die Abraham gekregen had. Dat hij tot een groot volk zou worden. En dan denkt Abraham natuurlijk, heb ik dat in de tijd wel goed gehoord? Heb ik het mezelf misschien ingebeeld? Heb ik misschien goed verstaan? Want waarom komt het er steeds maar niet van? Abrahams vrouw Sarah had immers al die tijd geen kinderen gekregen. Dus hoe zit dat met dat grote volk? Maar dan, op een avond, komt God opnieuw naar Abraham toe. Genesis 15, de tweede keer. En dan denkt Abraham, nu zal ik het eens vragen. En dan zegt, Heere God, je bedoelde destijds zeker Eliezer, hè? Die knecht van mij, weet u wel. Dat die de stamvader van een groot volk zal worden. En dat u dat dan aan mij toerekent, zeg maar. Maar want mij hebt u geen nageslacht gegeven. Maar dan zegt God, nee, Abraham, ik bedoelde wel degelijk jou. Kom eens mee naar buiten. En dan wordt Abraham uit zijn tent gelokt om de sterren te tellen. Dat lukt natuurlijk niet, u kent het verhaal. Maar dan zegt God, zo groot zal ook jouw nageslacht worden. En dan krijgt Abraham dan nog een bijzonder teken bij. Hij krijgt die nacht een visioen, een heel bijzonder visioen. Hè, waarin God nog een keer heel duidelijk maakt. Hè, net als wat wij ook wel eens willen. Dat je denkt, ja, gebeurde er nou maar eens iets spectaculairs of zo. Dat ik het heel zeker wist. Hè? Nou, dat krijgt Abraham en God herhaalt zijn belofte. Dit land wordt voor jou, Abraham, dat wil zeggen, voor jouw nageslacht, dat er zeker zal komen. Een onvergetelijke nacht was het geweest. De belofte werd Abraham nog een keer ondubbelzinnig ingeprent. Maar er was Sarah nooit bij geweest, hè? De eerste keer niet. En de tweede keer ook niet. Zij moest Abraham maar steeds op zijn woord geloven. En ondertussen werd ze ouder en ouder. De leeftijd waarop ze nog in verwachting kon raken ging voorbij. En dan komt ze tot een wanhoopsdaad. Genesis 16. Wil het ooit nog wat worden met die idealen van jou, Abraham, waar jij nou al zoveel jaren over hebt? Dan moeten we die God, waarvan je zegt dat die nu twee keer tot jou gesproken heeft, dan moeten we die waarschijnlijk wel een handje helpen. Misschien moet jij het bed maar eens gaan delen met Hagar. Die knappe slavin van me, weet je wel? Wie weet dat het dan alsnog jou lukt om vader te worden. Hoe gefrustreerd moet Sarah geweest zijn geweest? Dat ze zelf met dit plan aan komt zetten. Een draagmoeder, zouden we vandaag zeggen. Nou ja, u weet hoe het verder gaat, denk ik, hè? Abraham gaat op Sarah's voorstel in. En Hagar raakt zo te merken meteen zwanger. Dat zal de frustratie bij Sarah natuurlijk alleen maar groter gemaakt hebben. Toch? Te meer, daar het eens niet meer zij, maar Hagar met haar baby in het middelpunt van de belangstelling staat. En we lezen ook dat Sarah, ja, Hagar gaat mishandelen. Het is niet helemaal duidelijk wat er gebeurd is, maar waarschijnlijk meer dan genoeg om van het Songfestival weggestuurd te worden. Dus in elk geval, Sarah en Hagar, dat gaat niet goed. En Sarah voelt eens te meer, ik heb gefaald als vrouw. Ze was er niet in geslaagd. Datgene te geven wat ze ongeveer het enige was, waren vrouwen die dagen haar waarde aan ontleende, een kind. En die belofte, waar Abraham het altijd maar over gehad had, die al tientallen jaren lang in de lucht gehangen had, ja, die zou dus buiten Sarah om in vervulling gaan, namelijk via Hagar. Dat was blijkbaar van meet af aan Gods bedoeling geweest. Hoe cynisch kan het leven zijn? Wel geluk en toekomst voor Abraham, maar niet voor haar. Sarah. Ja, en dan ontstaat dus dat gedoe tussen Sarah en Hagar. En we krijgen de stellige indruk dat ook het huwelijk tussen Abraham en Sarah diep onder geleden heeft. Dat het koel en afstandelijk is geworden. Sarah is al met al een hele eenzame vrouw geworden. Ze heeft niemand meer. Niemand bij wie ze haar hart zou kunnen uitstorten. Alles had ze achtergelaten voor Abraham. Haar familie. Had ze sinds ze uit Ur der Chaldeeën vertrokken was, nooit meer teruggezien. En nu was ze oud geworden. En wat had ze ervoor teruggekregen? Helemaal niets dan alleen een hoop ellende. Nou, kun je het een beetje begrijpen, gemeente? Dat Sarai in onze tekst tevoorschijn komt als balle, als een volstrekt gedesillusioneerde vrouw. Als ik me enigszins zelf probeer in te leven, dan stel ik me voor dat ze van binnen eigenlijk gewoon ontzettend boos is geweest. Boos op Abraham, die haar dit allemaal voorgespiegeld had. Boos op het leven zoals het gelopen was. Boos, ja, ten diepste natuurlijk ook, op God. Die zoveel beloofd had, maar het niet waar maakte. Althans, niet voor haar. Ze had gewacht en gewacht en gewacht. Maar er was niks gebeurd. Helemaal niks. Nou, dat is de achtergrond, gemeente, van dat ongelooflijk harde woord dat Sarai gebruikt. Ik ben balla, ze kunnen me weggooien. Nergens meer goed voor. Een oud vod, totaal mislukt als mijn leven. Waardeloos. En dan denk ik, hoeveel mensen, en misschien wel vooral hoeveel vrouwen, zouden zich vandaag net zo voelen als Sarah. Nee, het ligt er niet altijd zo dik bovenop, want je zegt dat niet altijd zo hard natuurlijk. Het lijkt erbij op dat Sarah hier net ook eventjes heeft laten gaan naar dat ene woordje. Ik kom maar heel even aan de oppervlakte in een onbewaakt moment. Maar het sluimert dus wel op de bodem van je ziel. Dat knagende gevoel. Dat je ten diepste eigenlijk niks voorstelt. Andere mensen zijn begaafd en geslaagd in het leven. Maar jij bent als het erop aankomt niks waard. Wat doe je hier eigenlijk? Je had er net zo goed niet kunnen zijn en er zou niemand je echt missen, denk je misschien wel. Het is meestal niet zo, maar het wordt wel vaak gedacht. En het is een afschuwelijke gedachte. En we doen het ook van alles om ons die gedachte van het lijf te houden. Mannen schijnen, die gaan vooral hard werken, hè? Want je denkt, als ik hard werk en veel produceer, dan stel ik toch wel iets voor, dan kunnen ze niet om me heen. Zien ze dat ik succesvol ben? En vrouwen, ja, wat doen vrouwen met dat sluipende gevoel van waardeloosheid dat bij hen misschien nog wel meer voorkomt dan bij mannen? Het is niet voor niets dat Sarah het zegt, nou ja, misschien je tanden op elkaar zetten en het zo lang mogelijk volhouden, hè? Je groot houden. Totdat je net als Sarah straks aan het eind van je leven misschien een keer moet zeggen, en nu kan ik niet meer. Nou ja, wat gaat er veel schuil achter zo'n klein zinnetje? Eigenlijk maar achter één zo'n woordje. Eigenlijk klikken we vanmorgen alleen maar even door. Naar de hyperlink, achter dat Hebreeuwse woordje. En er gaat een wereld van verdriet en boosheid en opgekropte frustratie voor ons open. Een wereld van zonde en schuld ook. Dat ook. Want wat doen we elkaar tekort, gemeente, als we elkaar zomaar laten aanmodderen, toch, in huwelijken, in gezinnen, in vriendschappen, in gemeentes, in onze omgang met singles ook. In plaats van elkaar te bevestigen en te laten weten, ook jij bent een unieke beelddrager van God en jouw leven doet er wel degelijk toe. Je bent zeer de moeite waard, niet omdat je allemaal kunt of niet kunt, niet of je wel of niet een relatie hebt, maar omdat God je gewild heeft en je geschapen heeft tot eer van zijn naam. Daarom ben jij een waardevol mens. Dat stralen we niet zo vaak uit naar elkaar. Heer, dan gaat het nog altijd een beetje net als bij Sarah en Hagar. Dat je jezelf toch even iets omhoog probeert te werken door een ander een duwtje naar beneden te geven. Jaap is maar Jaap, zei iemand ooit in een gesprek waar ik bij was over de vraag of Jaap misschien hoogleraar moest worden. Jaap is maar Jaap en dat was dodelijk. De geschiedenis van Sarah mag zich dan lang geleden afgespeeld hebben in een Bedouïne bestaan, dat er totaal anders uitziet dan ons moderne westerse leven. Als je ook maar even verder kijkt, is het precies dezelfde trieste wereld. Een wereld waarin we onze stand doorgaans wel ophouden, maar waarin best veel mensen zich, denk ik, net als Sarah voelen. Balla. En dan komt Genesis 17. Daarna gaat God opnieuw bij Abraham op bezoek, voor de derde keer. En dan zegt God Abraham, wij zijn er nog niet helemaal met elkaar hoor. Want weet je, Sarah is er ook nog. En ik kom jou nu deze derde keer bij jou op bezoek, nou kom ik jou vertellen dat Sarah ook een kind gaat krijgen. Ja, zegt God, ik zal haar zo zegenen dat zij tot volken zal worden. En er zullen koningen uit haar voortkomen. We hebben net gezongen. Dat is niet gering. Maar Abraham denkt, hé, wat gaan we nou krijgen? Hij moet er zelfs om lachen. He, Sarah is niet de eerste die hier lacht. Abraham lacht in het vorige hoofdstuk ook al, want hij denkt, ja, dat kan natuurlijk niet. Dat gaan we natuurlijk niet meemaken. En weet u wat Abraham dan ook nog zegt? Ja, je zou bijna niet geloven, maar hij zegt, Heere God, zegt hij, zou u dat nou wel doen? Ik heb nou toch Ismaël, toch? Is toch goed zo? Via Ismaël kunt u uw beloften toch ook waarmaken? Dat is ongelooflijk, hè? Vond hij misschien zo nodig meer voor Sarah? Hoe dat ook zij, de Heere God weerspreekt Abraham onmiddellijk. Absoluut niet, Abraham. Jouw vrouw Sarah, die zal een zoon maken. Volgend jaar, om deze tijd. Nou, dan komt Abraham thuis. En dan vertelt hij zo te merken niets daarover tegen Sarah. Helemaal niet. Zij gaat wel meteen alles wat mannelijk is besnijden. En dan begint hij met Ismaël. Alsof hij Ismaël toch niet wil loslaten. Maar met de rest van wat God gezegd heeft, lijkt Abraham compleet vergeten. Nou, dat is nou de reden. Dat God zelf in actie komt. En dat God denkt, nou dan ga ik het zelf maar aan Sarah vertellen. Genesis 18. Daar hebt u de achtergrond van deze geschiedenis. Hoogst persoonlijk gaat God zelf nu naar Sarah toe. Om het haar te laten weten. En dan denk je, waren nu drie mannen. Hè, in de vorm van drie mannen. In de kerkgeschiedenis is dat natuurlijk vaak verbonden met de drie eenheidsleer. En achteraf gezien is dat ook wel heel mooi en terecht. Maar daar heeft de schrijver natuurlijk geen moment aan gedacht. Want die wist dat allemaal nog helemaal niet. Als we letten op het verband, dan moeten we zeggen die drie mannen. Dat is nou bijbelse humor. Want die staan dus voor die drie keer dat God Abraham had opgezocht. Daar had Sarah telkens buiten gestaan. Was er niet bij geweest. Maar nu trekt God dat om zo te zeggen in één keer recht. En hij komt in één keer in vol ornaat naar Sarah toe. Met de volheid van zijn heil. En u merkte tijdens de schriftlezing misschien wel dat ik bepaalde zinnetjes in de schriftlezing iets harder uitsprak en een beetje zo. Want ik denk dat ze bewust zo uitgesproken zijn, omdat Sarah in haar tense moest horen. Sarah zal een zoon krijgen. En Sarah hoorde het ook inderdaad. Daar waren die drie mannen voor gekomen. Niet voor Abraham. Abraham wist het allemaal al. En hij deed er niks mee. Abraham is wel de blikvanger hier. Met zijn overdreven gastvrijheid. Maar Abraham krijgt hier niks nieuws te horen. Het is enkel vanwege Sarah, gemeente, dat de Heere God hier op bezoek komt. Dat hij in de gestalte van maar liefst drie personen, dus in de volheid van zijn heil bij Mamre aankomt. Dat is ter wille van die oude, versleten, uitgeleefde, diep in het leven teleurgestelde, verbitterde vrouw. Om haar te laten weten, wat jij ook bent, Sarah, jij bent geen wegwerpproduct. Jouw leven zal alles behalve waardeloos zijn. Over een jaar, zeg ik jou, zul jij een zoon hebben. Ja, en als Sarah het hoort, moet ze ook lachen. Net als Abraham in het vorige hoofdstuk. En Sarah lacht in zichzelf, zal ik nog liefdesgenot hebben. Ook als een wonderlijk woord, hè. Wellust, zegt de Oude Statenvertaling. Dat is een heel concreet, lijfelijk woord. Dat slaat op de extase bij de geslachtsgemeenschap. In die tijd dacht men dat een vrouw eigenlijk alleen via een orgasme in verwachting kon raken. Vandaar dat Sarah op deze manier spreekt. Eigenlijk zegt ze, zal ik nog in blijde verwachting raken en een kind ter wereld brengen nu ik totaal afgedankt ben en mijn man ook oud geworden is? Ze moet er spontaan om lachen. En dat is vast een ongelooflijk lachen geweest, net als dat van Abraham. Hoewel klonk er misschien toch ook hoop in door. Zo van, zou dat echt kunnen? Dat er ook voor mij nog geluk is weggelegd? Zou het kunnen dat de God van hemel en aarde mij, die zo ballen is, toch niet vergeten is? Zelfs niet nadat ik niet meer van zijn belofte wilde weten en Hagar zo mishandeld heb en zo? Hoe dat ook precies geweest is, de man die spreekt bemoedigt Sarah. Hij zegt, zou iets voor de Heer te wonderlijk zijn, te geweldig? Zou ik niet in staat zijn om jou dit te doen beleven, Sarah? Denk je echt dat ik jou niet mag? Denk je echt dat ik jou stuk wil hebben? En dan klinkt het nog een keer. Over een jaar zal ik terugkomen en zul je een zoon hebben. Je hoeft er niet aan te twijfelen. Ja, en dan ontkent Sarah dat wat schutterig. Ik heb niet gelachen, zegt ze dan. Geschrokken, dat is natuurlijk niet zo fraai, maar dat is heel bijzonder dat God niet zegt. Wel eens, je hebt wel gelachen, Sarah. Ik heb het heus wel gehoord hoor, je gelooft er niks van, hè? Nee, hij zegt, ik heb het wel gezien, je lachte, Sarah, en dat is niet toevallig, want jij zult inderdaad weer lachen. Ik weet dat je al heel lang niet gelachen hebt in je leven, omdat je zo verbitterd bent. Maar jij zult weer lachen over dat nieuwe leven dat je ontvangt. En je zult dat jongetje er zelfs naar noemen. Isaac zal zijn naam zijn. Kind van de lach betekent dat. En u weet hoe het verhaal afloopt, gemeente. Sarah heeft inderdaad weer liefdesgenot gehad. Er kwam weer relatie. Het ging weer stromen tussen haar en Abraham. Ze raakte nog zwanger ook. Het kwam allemaal uit wat God had beloofd. Maar gemeente, zo is nu de God van de Bijbel. Zo is Hij in de volheid van zijn heil. Hij is een God die redt uit alle nood. Ook uit dat verschrikkelijke gevoel van nergens goed voor te zijn en nergens voor te deugen. Geloof maar gerust dat Sarah die woorden van God waar heeft laten zijn. Dat ze er uiteindelijk ja en amen op gezegd heeft. De schrijver van de Hebreeënbrief stelt daar zelfs voor als een toonbeeld van geloof. Door het geloof heeft Sarah de kracht ontvangen om inderdaad opnieuw zwanger te worden. Om inderdaad zwanger te worden en een kind te baren. Omdat ze hem getrouw geacht heeft die het beloofd had. Ze is dus op die woorden van die mannen doorgegaan. Daar komt het misschien ook voor ons al op aan, hè? Dat denk ik eigenlijk. Dat we op God blijven hopen. En hem niet loslaten. Ook niet als we lange tijd niets van hem merken. En het allemaal projectie lijkt. Ook dan niet. En dan zijn er natuurlijk die oude vragen. Als God een echt Sarah's geluk op het oog had, had hij Isaac dan niet wat eerder daarna kunnen geven? En waarom moest hij eerst die jarenlange ellende doormaken? En waarom geeft hij mij geen kind, denkt iemand vanmorgen misschien wel? Of een partner of gezondheid? En ga zo maar door. Ja, dat zijn al die vragen, oude vragen, die in dit gedeelte dus niet aan de orde zijn. Daar krijgen we in de Bijbel eigenlijk nooit een sluitend antwoord op. Hoe pijnlijk dat soms ook is. Waar het om gaat, is dat je mag weten, dat is de boodschap voor vanmorgen, dat je in Gods ogen nooit balla bent. Nooit. Dat is het woord van God dat vanuit dit gedeelte naar ons toe komt. Wat je ook hebt meegemaakt en wat voor puinhoop je leven zich misschien ook wel bevindt. Je bent nooit waardeloos. Want God komt ook vandaag naar ons toe met de volheid van zijn heil. Als de Vader die je schiep, als de Zoon die je redt. Als de geest die je leven wil vernieuwen. En hij zegt, je bent en blijft geschapen naar mijn beeld. Niet balla, maar beeld schoon. Amen. Wij zingen erover met lied 433, vers 1, 2 en 3. Uit hemelhoog als lied naar de verkondiging. Stil, mijn ziel, wees stil. Gemeente, we willen u samen danken en met dan voor elkaar bidden en onze voorbeden doen. Dank u wel, Heere God, voor het evangelie dat vanmorgen naar ons toe mocht komen vanuit het Oude Testament. Dank u wel dat we bij u vandaan mogen weten dat geen mens balla waardeloos is. Maar dat wij altijd beelddrager van u zijn. Hoezeer dat beeld van u in ons ook geschonden is. Door zoveel zonde en ellende. Het is en blijft waar. We zijn beelddrager van u. En we bidden u dat wij weer vernieuwd mogen worden naar dat beeld van u. Dat ons leven weer werkelijk kan gaan stralen. Misschien niet zozeer voor de mens. Maar wel zo dat het aan uw bedoelingen beantwoordt. Wij danken u dat u ook ons opzoekt, telkens weer. Ook dan wanneer wij in de nacht van het donker verblijven. Wil ons ook dan niet alleen laten. Maar het laten weten dat uw hand onder ons leven er is. Die ons draagt door alle stormen heen. Danken u voor die woorden en we bidden u in het bijzonder voor alle vrouwen die zich balla voelen, net als Sarah, om welke reden dan ook. Bid u dat mannen mogen helpen om dat gevoel bij hen te verdrijven en te laten weten dat het niet waar is dat ze er niet toe doen. We bidden dat ook voor vaders en moeders, nu het moederdag is vandaag, danken we u voor alles wat in onze moeders ontvangen hebben. En bidden we ook voor alle die moeder zijn, dat ze dat niet mogen zien als iets wat ze er wel even bij doen, maar als een hele mooie en tegelijkertijd ook best wel hele moeilijke en complexe taak, die we alleen maar met aandacht en liefde op een goede manier kunnen invullen. Zegent u alle moeders daarbij en help alle vaders om hen daarin bij te staan. We willen ook voor hen die graag moeder hadden willen worden, maar het nooit zijn geworden. Wie het niet uiteindelijk zo ging als bij Sarah, we brengen ook dat verdriet voor uw aangezicht. En we bidden om uw ontferming. We willen voor hen die hun moeder erg missen. Misschien is het wel, zoals bij mijzelf, de eerste moederdag zonder moeder die nog hier op aarde is. Wilt u ook dan erbij zijn. Zegent u alle die ziek zijn, die te kampen hebben met zorgen, met chronische ziekte. Geef dat wij niet vergeten, dat ze niet het gevoel krijgen dat ze er niet meer toe doen. Dat we mogen beseffen dat ze altijd meer zijn dan alleen een zieke. En dat er veel van hen te leren valt. Dat ze zich niet waardeloos zullen voelen, bidden we u. Maar gezien, ook door ons als gemeente. We bidden voor de broeder van de geest die de bloemen van de Zuiderkerk ter bemoediging krijgt. En ook voor mevrouw van Halteren, zuster van Halteren, die ze van de Adventskerk krijgt. We bidden voor Stichting Christen voor Kom, waar we onze gaven voor bijeenbrengen. Mensen die het kamp hebben met verslavingen. Geef dat die gaven ook mogen helpen om en te begeleiden op een pad naar een verslavingsvrij leven. Bidden voor de bijeenkomsten die gehouden worden aan de wijkraden morgen. Bidden ook voor de huwelijksbevestiging van Michael en Rosita, die binnenkort gaat plaatsvinden. Wilt u hen een hele goede dienst geven. Bidden voor degene die over 2 weken belijdenis van het geloof hopen te doen, hier in deze kerk. We dragen hen op, Heere God, en we bidden dat u wilt geven dat ze dat met overtuiging mogen doen. Ook al zien ze misschien best ook een beetje tegenop. Voor in de kerk, ja zeggen, u nabelijden. Geef toch dat ze het met overtuiging, met vreugde mogen doen. En dat ze er ook nooit spijt van zullen krijgen. Wilt u een God en vader zijn. En als een moeder voor hen zorgen. Bidden u voor Wouter Bos als die afscheid gaat nemen. Zal voor hem ook niet eenvoudig zijn. Geef hem een heel mooi afscheid. Zegent u zo ons allen. En zegent u ook een wereld in nood waarin we leven. Waarin zoveel dingen gebeuren die we zo graag anders zouden zien. Waarin zoveel mensen te horen en te merken krijgen van anderen dat ze waardeloos zijn. Oekraïners door Russen. Palestijnen soms ook door andere mensen. Over en weer gaat het vaak. We bidden om vrede. We bidden dat mensen elkaar tot hun recht laten komen. Over en weer. We bidden om vrede voor Jeruzalem en voor de volkeren rondom. We bidden, laat door alles heen uw koninkrijk komen. Want dat zal pas echt de dag zijn waarop al uw beloften in vervulling zullen gaan. En niemand meer het gevoel zal hebben waardeloos te zijn. Omdat we allemaal in de vreugde van de aanwezigheid van u zullen leven. Doe ons uitzien naar die dag. Doe ons daarop hoop. Doe ons daarin in u, in uw trouw geloven. Dat bidden we u. En daar danken wij u voor. In Christus naam. Amen. Vindt u de inzameling van de gaven plaats voor de stemmingen die u zal melden? Terwijl dan denk ik de kinderen weer terugkomen. En als u uw kind uit de crèche wilt halen, dan kan dat ook deze keer. Dus dan kunt u uw kind ook, als u dat wilt hoor, de zegen mee laten krijgen. Aansluitend zingen we dan het slotlied. Hè? Zal ik dat ook vast afkondigen nu? Dat is lied 608 vers 1 en 3. De steppen zal bloeien. Ook daar gaat het over het lachen van de schepping. die klanken in ons hart mogen wij nu of straks na het koffiedrinken weer uiteen gaan en ook afscheid nemen van u die van huis uit met ons verbonden was vanmorgen. We mogen dat doen onder de zegen van de drie-enige God. De zegen, jongens en meisjes, dus eigenlijk dat God je ziet, je laat weten dat je niet waardeloos bent, maar dat hij erbij is, wat er ook gebeurt, en dat hij je leven wil dragen. Gaat zo alle heen onder de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.